heb ik de, mijn spreekbeurten genoemd. En je ziet daar al, ik heb er toch maar even een plaatje van die temperatuurmeter bij gezet. Ik hoop dat jullie een concentratie kunnen houden. Het is warm, maar laat onze blikken omhoog gericht zijn. En dan komen we vast de tijd goed door. Misschien hebben jullie het wel eens zelf gezien. Zo'n zwerm spreeuwen, hè, die voor de avond naar een verzamelplekken komen om te slapen. Heel bijzonder natuurfenomeen. We hebben dat van het voorjaar bij Mark Nessen vond dat plaats. We zijn een aantal avonden wezen kijken. Ja, heel bijzonder. En ja, dan zit ik na te denken van, hé, waarom doen die wezens dat, hè? Ja, schijnbaar, er wordt gezegd dat biedt veiligheid. Als de roofvogels komen, die raken in de war. Het is natuurlijk ook gezellig. Je kan nog eens een partner vinden. Het zijn allemaal redenen om elkaar op te zoeken. Ja, dat gaat echt, het loopt bijna uit de hand, hè? Echt miljoenen van die spreeuwen aan de lucht. Tenminste, voor mijn idee zijn het er miljoenen. Maar ook mensen hebben dat gedrag wel een beetje, om elkaar op te zoeken. Er zijn niet voor niks grote steden waar mensen naartoe trekken. En ja, ook wij hier. Mensen zoeken elkaar op allerlei manieren. En ja, je hebt bijvoorbeeld politieke partijen, je hebt allerlei verenigingen, geloofsgemeenschappen, scholen, het zijn allemaal groepen. Maar ik denk vaak, waar wil ik nou eigenlijk bij horen? Er zijn zoveel van die groeperingen, dat je denkt van ja, wat heb ik er eigenlijk mee? Zijn dingen waar ik het gewoon niet mee eens ben. En dan denk je, kijk, je ziet het hier al een beetje, dat ene poppetje, dat staat toch een beetje aan de zijlijn, hè? En daarmee, ja, zijn wij vaak, we hebben het net ook gelezen in Hebreeën. Hij blijft hangen, nu. Mag jij hem doen? Zijn wij vreemdelingen en bijwoners? We hebben het net gelezen in Hebreeën, hè? En ik weet niet of jullie dat zo ervaren, maar ik heb dat nog wel eens. Maar er is goed nieuws. Er is toch voor ons een manier om thuis te komen. Dat is wat wij geloven en beleiden. Net zoals we net gelezen hebben in Hebreeën. Dat Abraham en de zijnen, die hebben het allemaal niet gezien. Geloofden zij in een toekomstige bestemming. En het mooie is dat dat ook de kernboodschap is in het Torah-gedeelte wat we vandaag gelezen hebben. Want in vers 15, daar staat, dat is de centrale as van het chiasme, wat dat hele gedeelte dat we lazen, dat is een chiasme. Je zal vanzelf zien wat dat inhoudt. En daar zit een centraal vers in, heel belangrijk. En dat is, zij heeft hun nageslacht na hun u uit al de volken verkozen, zoals het nu nog is. Nou, wat ik met jullie wil doen de komende kwartier, 20 minuten, dat is stilstaan bij het thuiskomen bij hem, want we zijn verkozen, zoals het nu nog is. Als je ingeënt bent of bij Israël, dan mag je geloven dat je verkozen bent, dat je erbij hoort. En dat ga ik dus doen aan de hand van het chiasme over die verzen die we gekozen hebben. En dan eindig ik ook met vier actie, of met een aantal actiepunten. En daar heb ik ook van Ezelsbrugje voor bedacht, de vier B's. Daar kan je vast over nadenken. Ja, dus dat is het belangrijke thema. Je bent verkozen uit al de volken. Kom thuis bij hem. Nou, dit is het chiasme. Het begon bij vers 11. Hè? En ik heb het even kleurtjes gegeven. Dat correspondeert met deze versen. De tweede laag correspondeert met de witte Zo gaat het door, geel, geel en dan de rode lijn. Dat is wel heel kernachtig, hoort wel behoorlijk bij elkaar. En ik had gezegd, ik ga dat chiasme met jullie uitwerken. Dus ik begin gewoon bij die eerste laag. De versen 11 en 22. De ene gaf Mozes opdracht het volk voor te gaan op hun reis naar het beloofde land. En dat correspondeert dan met de ene heeft de 70 zielen die naar Egypte trokken nu zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Nou, er zitten een aantal hele mooie dingen in. We weten dat dat het einde wordt van het begin verklaard. Dus de Torah is profetisch voor het laatste dagen. En Mozes is een type beeld van de Messias. Hè? Dus hier staat, de ene gaf Mozes opdracht het volk voor te gaan. Maar wij weten dat in het laatste dagen zal de Messias het volk voorgaan op hun reis naar het beloofde land. Hè? Want bedenk goed, aan Abraham is een groot volk beloofd. Ontelbaar als het zand, ontelbaar als de sterren aan de hemel. Dat zie je een beetje terug in vers 22. Hè. Maar het is altijd een belofte van volk en land. En de landsbelofte aan Abraham die is eigenlijk nog nooit vervuld. Dus er gaat nog iets gebeuren in de toekomst. Als je bedenkt wat het landje Israël op het moment een klein compact gebied is. Maar ook met bezette gebieden en volken er rondom, tot de tanden bewapend. Maar dat de belofte aan Abraham, dat strekt zich uit tot in Libanon, Iran, Syrië. Daar gaat er nog heel wat gebeuren. Hè? Als je deze verzen al gewoon letterlijk neemt. En dat komt ook mooi terug in de lezingen die gedaan zijn van Jesaja. Hè? Dat ging immers over, ben ik jullie vergeten? Jesaja 49, vers 14 tot 16. Heb ik jullie verlaten? Nee, ik heb jullie in de handpalmen gegrift. Hè? En ook Jesaja 51, vers 1 tot 3. Jullie zijn uit de rots gehakt, lazen we daar. En Abraham en Sarah werd genoemd. En Sion wordt vertroost. En het zal weer worden als Eden. Dat zijn mooie, rijke beloftes. Hè? Maar ik had ter illustratie om de inhoud van dit niveau uit het chiasme te onderstrepen, had ik er nog zelf twee teksten bij gezocht. Uit Jeremia 33. Zie, er komen dagen, spreekt de ene, dat ik het goede woord gestand zal doen dat ik gesproken heb tot het huis van Israël. Onder andere wat hier in Eket werd gezegd. Hè? En over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Wij weten wie die spruit is. Hè? Dat is de Messias. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Heeft hij nog niet gedaan. Hij is gekomen als lam. Hij heeft geleden. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft betaald. Maar die gerechtigheid, dat komt bij de wederkomst. Dan komt hij terug als de leeuw van Juda. En dan gaat dat echt gebeuren. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En in die dagen zal Juda verlost worden. Juda is nu nog voor een deel in het land. Maar ook over heel de wereld is nog absoluut niet verlost. En zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Jeruzalem woont nu nog niet onbezorgd. En vers 25, 26. Zo zegt de ene, als mijn verbond met de dag en nacht er niet is. Als ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb. Dan zal ik ook het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Zoals ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal nemen. Want ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en mij over hen ontfermen. Nou, dit was de eerste laag van het chiasme. Ziet er veelbelovend uit, hè? De hele Ekef Parasha, daar zit al een hoop ellende in. Van jullie moeten gehoorzaam zijn, dit en dat en dat. Maar dit is een heel positief stuk. Zomaar ineens in hoofdstuk 10, hè? echte, met rijke beloftes voor de toekomst en een groot volk en ook in het land, onder leiding van de Messias voor de toekomst. Gaan we naar de tweede laag. Die stonden in vers 12 en 13, 19 en 20. De ene die vraagt Israël hem geheel te vrezen, lief te hebben en zijn geboden na te leven. Nou, en je ziet, dat wordt dan verbonden met heb de vreemdeling lief, vrees de ene en hou je aan hem vast. Waar doet je dit aan denken, deze twee versen? Als je dit nou wil verbinden met een nieuwtestamentische woorden.
Grootste gebod.
Ja, ja. Ik hou hem er even bij. In Matthäus 27. Yeshua zegt het zelf, hè. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. Een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Yeshua zei tegen hem, u zult de ene, uw Elohim, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Nou, hij wil niet achteruit, geef niet, maar we hebben het gezien, hè. Toch maar, ja, oh. Zie je, dat correspondeert met de bovenste. En dan de vreemdeling, dat zie je dan terug in hier onderaan, in het tweede deel. Het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En weer hebben we een laagje van dit chiasme bekeken, wat naadloos aansluit bij het vernieuwde verbond. En dat Yeshua dat citeert eigenlijk. Komen we bij de derde laag, we komen steeds dichter bij de centrale as, maar er zitten er nog twee voor. Oh. De derde laag, zie, de allerhoogste hemel en aarde met alles daarop is van de ene uw Elohim. Nou, correspondeert met de ene is machtig, onpartijdig, verschaft recht aan wees, weduwe en vreemdeling. Nou, als je dit dan weer eens overdenkt, van hé, wat correspondeert er nou? Dan zie je dat onze hemelse vader, ja, die is oppermachtig, hè? Hij bezit de hemel, de aarde, staat er ook in het tweede deel, machtig, onpartijdig, verschaft ook recht. En daar wou ik dan een klein stukje op inzoomen, omdat nieuwtestamentisch te verbinden. Daarvoor heb ik Handelingen 17 gekozen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, hè, denk aan het niveau wat ik net voorlas. Deze, die een Heer is van de hemel en van de aarde, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij is oppermachtig, hè? Hij heeft alles gemaakt en hij bezit alles. Hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen en heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heer zouden zoeken of ze misschien altijd dat zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver van ieder van ons is. Ga maar door. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want we zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Alles wat u voorleest, dat onderstreept nog die God die hemel aarde gemaakt heeft, die groot is, die alles beheerst, hè. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Nou, staat niet dat hij dat doet, maar ik geloof en beleid dat de Vader dat in toegekende autoriteit aan de Zoon doet. Dat lezen we hier. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Dat is Yeshua de Messias. Daarvoor heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Zo hebben we weer een niveau behandeld. En ja, als je wil pretenderen, wat ik zei, dat de Hemelse Vader zegt, je bent verkozen uit alle volken en je mag bij mij thuiskomen. Ja, dan moet je ook wel autoriteit en macht hebben om dat waar te maken. Nou, dat hebben we hier zeker gelezen in deze verzen. Dan komen we bij niveau D en de centrale as, dus maar samengenomen. Alleen voor uw vaderen heb ik liefde opgevat om hen lief te hebben. Dat is Gods soevereine keuze. Hij mag dat doen. Als je alles gemaakt hebt, dan mag je zelf bepalen dat je zegt van ik kies een volk uit. Maar we weten ook dat Israëls eersteling, dus alle volken mogen wel degelijk bijhoren als ze zich willen voegen naar. En dan de centrale as. En hij heeft een nageslacht na hem, dan staat er u. Dus ik lees het ook, ik haal ook naar de tegenwoordige tijd van de Torah, ik heb het al een beetje gezien, het is profetisch voor de laatste dagen. Uit al de volken verkozen, zoals het nu nog is. Laat het tot je doordringen, hè? Dat wij uit Israël ingeënt, of uit de stam, verkozen zijn. Zoals het nu nog is, nog steeds. We mogen erbij horen. Maar zoals het is bij de Hemelse Vader. Hij heeft een verbond opgericht. Een verbond heeft beloftes, zeer rijke beloftes. Die ook stand houden. We hebben dat ook net gelezen. Dat zolang het verbond van de dag en nacht er is. Zo trouwens mijn verbond. Hè. Maar er zijn ook voorwaardes. En dat lees je in het corresponderende niveau. Hier zie je de beloftes en hier zie je de voorwaarden een beetje terug. En daarom hoort het bij elkaar. Besnijd de vooruit van je hart en wees niet langer halsstarrig. Nou, daar wou ik nog een beetje op inzoomen. Op het besnijden van de vooruit en ook op de halsstarrigheid. Eerst maar even het negatieve, die halsstarrigheid. Daarvoor kwam ik uit op Handelingen 7, vers 51. Want ook nieuwtestamentisch was dat nog steeds een aandachtspunt. Hij zegt het hier tot de Farizeeën, een schriftgeleerde, hardnekkige en onbesneden van hart. Dus zelfs dat het contrast met het besneden zijn van hart zie je ook al terug in deze tekst. Van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Dat is de negatieve. En dan Romeinen 2, dat is een meer een positieve. En dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest. Niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dus je ziet hier, goed voor ogen houden, dat besnijdenis van hart, dat eigenlijk te maken heeft met naar de geest leven. Je ziet het ook in het contrast, hè, bij die eerste tekst. Als je je verzet tegen de Heilige Geest, dan ben je onbesneden. Dus als je je niet verzet, of als je als je niet hardnekkig bent, dan ben je dus eigenlijk besneden. Dan verzet je niet tegen de Heilige Geest. Als je naar die bovenste kijkt. Ja? Ik kan dat illustreren met nog een tekst. Die staat in de Handelingen. Even kijken. Handelingen 5. De God van onze vaderen heeft Yeshua opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruis uit te hangen. Deze Yeshua heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Zie je, de Heer, dat gehoorzaamheid, direct geassocieerd wordt met de Heilige Geest. En ook in Filippenzen lezen we dat, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Yeshua de Messias roemen en niet op vlees vertrouwen. Dus halstarrig, dus wie hardnekkig is en halstarrig, die is onbesneden en die verzet zich tegen de Heilige Geest. Maar wie gewillig is, gehoorzaam is, die is daarmee besneden van haar hart. En dat doe je in de geest. Nou, dat is een belangrijke constatering. En dan heel mooi dat het al in de Parasha Ekev beschreven staat. Hè? Dat je besneden moet zijn van hart. En dat dat dus te maken heeft met de Heilige Geest. En we weten in het vernieuwde verbond dat de Heilige Geest is uitgestort. En zo zie je dus eigenlijk dat het dus voor ons belangrijk is om besneden van hart te zijn, hè, en niet halstarrig, dat belangrijke voorwaarden zijn om thuis te komen. Want denk aan die centrale as, dat was het centrum, dat thuiskomen bij hem, hè, maar direct daar al vast zit, je moet besneden zijn van hart. En mij gehoorzamen. Nou, dan heb ik vier actiepunten bedacht. En het ezelbruggetje, dat is de vier B's. Als je naar huis gaat, denk je van, oh ja, dat waren ook alweer die. Er waren vier punten om daaraan te werken. Dat je besneden bent van hart, zodat je thuis kan komen. Nou, het zijn niet de vier B's van bakken, braden, blancheren. En braken als je dan daarna te veel gegeten hebt. Maar dat zijn dus vier B's van bidden, Bijbel lezen, beleiden en bedrijven. Beleiden is natuurlijk geloven en bedrijven is doen. Hè? En jullie kunnen daar vast wel teksten bij bedenken die dat Nieuw Testamentisch en ook wel Oud Testamentisch onderstrepen, hè, dat dit belangrijke dingen zijn. En vanzelfsprekende dingen zou ik bijna zeggen, om besneden te zijn van hart. En zo te bewegen in het verbond richting de Vader en zijn beloftes. Hè. Ik heb er één tekst bij gezocht waar ze alle vier wel een beetje in terugkomen. In Johannes 3, vers 21 tot 24. Geliefden! Ook jullie zijn geliefden. En laat het maar eens dat je doordringen. Soms kan je jezelf wel eens aanklagen. Nelly deed het daar straks nog. Zat zichzelf een beetje aan te klagen. Je zegt van, joh, je bent een kind van de Hemelse Vader. Je leeft uit genade in de eerste plaats. En begin daarmee. En dan komt vanzelf ruimte in je hart om ook dingen te doen uit dankbaarheid. Geliefden. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Wat we ook maar bidden, dan heb je de eerste B, het bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En ja, daar staat hier wat wij ook maar bidden. Nou, dan moet je dus wel naar zijn wil bidden. En dat ga je ook doen als jij naar zijn geboden leeft. Dan wordt je gebed steeds zuiverder. En dan ga je niet de verkeerde dingen bidden. vanuit emotie of uit hebzucht of wat dan ook. En dan heb je kans dat jouw gebeden veel meer verhoord zullen worden, omdat ze naar de wil zijn van de Vader. En doen wat hem wel gevallig is, en dit is zijn gebod, dat wij geloven, heb je dus de B van het belijden, hè, in de naam van zijn zoon, Yeshua de Messias, hè, hij is dus sleutel, wat we straks ook al zagen, die man, die spruit, die is aangesteld om de rechtvaardigheid te brengen op aarde, en dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Zo zie je dat het gaat om bidden, het gebod lezen, dat is de schrift lezen, bidden, Bijbel lezen. En ook dat je de dingen moet doen, je moet geloven en doen, dat hoort bij elkaar, hè? Wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die ons gegeven heeft. Hé, dan heb je weer die geest. Het besneden zijn van hart. Als je gehoorzaam bent, dan is de geest in jou werkzaam. En om dat nogmaals te onderstrepen, kom ik bij Efeze 2, vers 18-19. Want door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. Denk aan het thema wat ik had, thuiskomen bij hem, dus bij de Vader. En door de geest hebben wij toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, wat wij nog wel zo ervaren in de situatie waarin we hier zijn op aarde, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Kom thuis bij hem, hè? Ik zal die centrale as er nog eens bij pakken. Hij heeft de nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Kom thuis bij hem. En dat staat ook heel mooi verwoord, wat mij betreft, in Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Yeshua de Messias, die in toegekende autoriteit recht komt spreken en orde zaken komt stellen, die u gezonden heeft. Amen. Kom thuis bij hem.